In de Bijbel Open kunt u luisteren naar een serie bijbelstudies over het oudtestamentische boek Richteren. Inleider is dominee Peden Butter, predikant te Middelharnis. Vanavond in de eerste reeks aflevering 14. Overwinning, naar aanleiding van Richteren 7, de versen 9 tot 25. En die zullen we eerst met elkaar lezen, ter inleiding van de bijbelstudie. We beginnen bij Richteren 7, vers 9. En het geschiedde in diezelfde nacht dat de Heere tot Gideon zeide: sta op, ga heen af in het leger, want ik heb het in uw hand gegeven. Vrees gij dan nog af te gaan, zo ga af, gij en Pura, uw jongen, naar het leger. En ge zult horen wat ze zullen spreken, en daarna zullen uw handen gesterkt worden, dat gij aftrekken zult in het leger. Toen ging je af met Pura, zijn jongen, tot het uiterste der schildwachten die in het leger waren. En de Midianieten en Amalekieten en al de kinderen van het oosten lagen in het dal, gelijk sprinkhanen in menigte, en hun kamelen waren ontelbaar gelijk het zand dat aan de oever der zee is in menigte. Toen nu Gideon aankwam, zie, zo was er een man die zijn metgezel een droom vertelde en zei: zie, ik had een droom gedroomd en zie, een geroosterd gerstebrood wentelde zich in het leger der Midianieten en het kwam tot aan de tent en sloeg ze dat zij viel en keerde haar om het onderste boven dat de tent er lag. En zijn metgezel antwoordde en zeide: dit is niet anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëlitische man. God heeft de Midianieten en dit ganse leger in zijn hand gegeven. En het geschiedde, toen Gideon de vertelling van deze droom en zijn uitlegging hoorde, zo aanbad hij. En hij keerde weer tot het leger van Israël en zeide: maak u op, want de Heere heeft het leger der Midianieten in uw lieder hand gegeven. En hij deelde de 300 man in 3 groepen en hij gaf aan een ieder een bazuin in zijn hand en een lege kruik en fakkels in het midden van de kruik. En hij zeide tot hen: zie naar mij en doe alzo. En ziet, als ik zal komen aan het uiterste van het leger, zo zal het geschieden gelijk ik zal doen, zo zult gij doen. Als ik met de bazuin zal blazen, ik en allen die met mij zijn, dan zult gij lieden ook met de bazuin blazen rondom het ganse leger. En ge zult zeggen: voor de Heere en voor Gideon. Zo kwam Gideon en 100 mannen die met hem waren in het uiterste van het leger in het begin van de middelste nachtwaken, toen zij maar even de wachters gesteld hadden. En zij bliezen met de bazuinen, ook sloegen zij de kruiken die in hun hand waren in stukken. Zo bliezen de 3 hopen met de bazuinen en braken de kruiken. En zij hielden met hun linkerhand de fakkels en met hun rechterhand de bazuinen om te blazen. En ze riepen: het zwaard des Heren en van Gideon. En zij stonden een ieder in zijn plaats rondom het leger. Toen verliep het ganse leger en zij schreeuwden en vluchtten. Als de 300 met de bazuinen bliezen, zo zette de Heere het zwaard van de ene tegen de ander en dat in het gehele leger, en het leger vluchtte.
Zwaar is het geloof van Gideon op de proef gesteld. Hij moest 97% van zijn troepen afstaan. Hij hield er maar 300 over. Moet hij daarmee de Midianieten bestrijden, is dat verantwoord met 300 man optrekken tegen 135.000 man? Best te begrijpen dat Gideon erdoor in verwarring gebracht is. En toch is nu de tijd gekomen om handelend op te treden. De Heere geeft de marsorder. Gideon moet nu met de strijd beginnen, met die paar 100 manschappen. Maar met dat de Heere het bevel geeft om de strijd te gaan beginnen, doet hij nog wat. Hij weet hoe het er bij Gideon van binnen uitziet. Hij ziet de vrees in zijn hart. Vandaar dat hij allereerst herhaalt wat hij al eerder gesproken heeft, namelijk dat hij de vijanden in Gideons hand gegeven heeft, alsof het allemaal al een feit is. En omdat hij voorziet dat de herhaling van deze belofte in deze omstandigheden voor Gideon mogelijk niet voldoende zal blijken, geeft de Heere er nog een andere opdracht bij. Een opdracht die door de Heere gegeven wordt, omdat hij op deze manier opnieuw een teken wil geven. Dit keer een teken waar niet om gevraagd is. Maar niettemin een teken, bedoeld om Gideons geloof te versterken. Precies op tijd laat de Heere Gideon weten dat hij er niet alleen voor staat. Zoals al eerder door hem gezegd was, laat hij Gideon nu weten dat de Heere met hem zal zijn. Gideon mag met zijn speciale dienaar Pura 's nachts naar het legerkamp van de vijand. Een spionagetocht, met de nodige voorzichtigheid uit te voeren. Tijdens die tocht zal hij dan het een en ander te horen krijgen waaruit hij zijn eigen conclusies kan trekken. Dingen die hem nu goed van pas zullen komen. Gideon doet wat de Heere hem heeft geadviseerd. Samen met Pura sluipt hij in het donker het kamp van de vijand binnen. Het lukt hen om ongemerkte wachtposten te passeren. En dan wordt het Gideon al heel snel duidelijk waarom de Heere hem hierheen liet gaan. Staande achter een van de tenten horen Gideon en Pura hoe in die tent twee soldaten met elkaar in gesprek zijn. De ene soldaat is helemaal van streek. Hij vertelt zijn makker dat hij een droom heeft gehad en hoe die droom hem ontzet heeft. In die droom zag hij een gerstebrood van de berg afrollen in de richting van het tentenkamp. Dat brood was niet te stuiten en zodoende rolde het met grote kracht tegen een van de tenten aan. En de klap was zo groot en de kracht ervan zo geweldig dat dat gerstebroodje de hele tent ondersteboven gooide. De man is er nog helemaal van onder de indruk. Wat kan dat te betekenen hebben? Waarom moet hij nu juist vannacht deze droom dromen? Zijn makker heeft wel een verklaring voor die droom. Hij vertelt wat alles naar zijn mening te zeggen heeft. De droom brengt een sombere boodschap. Volgens hem stelt dat gerstebrood Gideon met zijn leger voor. En die tent stelt dan het leger van de Midianieten voor. Dat zal de betekenis zijn. En dan ligt de conclusie voor de hand. Die tweede soldaat wil maar zeggen: wij kunnen tegen Gideon geen stand houden. Onze tijd is voorbij. Jarenlang hebben we ongehinderd hier onze plundertochten kunnen houden, maar dat is nu over. We gaan eraan. God heeft ons in de hand van Israël gegeven. Ineens doorziet Gideon de bedoeling van de Heere. Dit moest hij horen, voordat ze werkelijk met de strijd gaan beginnen. God is inderdaad al bezig de belofte die hij gaf te vervullen. Hij zei dat hij de Midianieten in zijn hand gegeven had. En hier hoort Gideon hoe de Heere dat al aan het doen is. Hij heeft een geest van moedeloosheid onder de vijanden gegeven. De schrik des Heeren is Gideon vooruitgegaan. De Heere heeft de kracht van de vijand gebroken. Ze zijn al machteloos, want inderdaad, de verklaring die de tweede soldaat aan de droom van de eerste gaf is niet gezocht. Terecht zag hij dat gerstebrood als het symbool van Israël. Meer is Israël eigenlijk ook niet. Een verachtelijk gerstebroodje. Gerst gold als minderwaardig voedsel. Eigenlijk alleen maar geschikt voor dieren en soms bij gebrek aan beter ook gebruikt door de armen. Inderdaad, Israël is maar een verachtelijk volkje. En die tent is inderdaad het symbool van de Midianieten, voor wie de tent zo belangrijk, zo bijzonder belangrijk is in hun nomadenbestaan. Maar kijk eens, dat verachtelijke broodje, nog niet eens een steen, is in staat die rijke, fiere tent ondersteboven te keren. Zo zegt die Midianiet het. En dat klopt precies met wat de Heere heeft beloofd. Gideon mag hier op zijn nachtelijke spionagetocht zien dat de Heere al aan het werk is. De Midianieten geloven niet meer in hun eigen zaak. Ze zullen dus ook gemakkelijk te overwinnen zijn. Daar hoeft nauwelijks voor gestreden te worden. Gideon hoeft alleen maar een list te gebruiken. En dat zal genoeg zijn. En zodoende wordt hij bevestigd in het plan dat de vorige dag al in zijn geest was gerijpt. Hij zal de Midianieten niet eens met wapens hoeven te bestrijden. Dat zou trouwens ook heel slecht mogelijk geweest zijn met zo'n handjevol soldaten. Zo werkt de Heere dus. Als hij het voor zijn volk gaat opnemen en als hij mee optrekt in de strijd, dan is hij het die die vijanden in verwarring brengt. Ze waren zo fier en zo trots. Ze dachten dat ze onoverwinnelijk waren. Maar wat gebeurt er als de Heere opstaat? Dan hoeven die vijanden alleen maar een gerucht te horen en de schrik slaat hen om het hart. Er is nog geen slag geleverd, er is nog geen zwaard getrokken. En God heeft hen toch al verward. Hij zaaide twijfel, hij blies in hun grootsheid. En zo gebeurt het, onaangekondigd, dat als de Heere opstaat om zijn volk te beschermen, dan is de vijand al machteloos. Gods kerk kan wel eens vrezen dat ze nog eens onder de voet gelopen zal worden. En dat zou ook heel gemakkelijk kunnen gebeuren. Want wat kunnen ze in eigen kracht beginnen? En toch houdt de Heere de zaak in handen. Hij weet hoe hij de vijanden moet aanpakken. Hij weet hoe hij zijn volk zal beschermen. En dat beschermen doet hij vaak heel wonderlijk. Zo wonderlijk dat het duidelijk is dat de Heere aan het werk is. Hij laat die Midianiet dromen. Hij leidt Gideon juist op dat moment naar die tent. Hij laat die andere soldaat iets verraden van de gemoedsgesteldheid onder de Midianieten. Intussen is het Gods hand die Gideon en zijn jongen voortdurend beschermde, zodat ze niet betrapt werden. Ze hoeven niets te vrezen. Terwijl hij aan de ene kant verwarring zaait onder zijn tegenstanders, is zijn hand tegelijkertijd beschermend uitgestrekt over zijn volk. Als Gideon de droom en zijn uitlegging gehoord heeft, aanbidt hij de Heere. Hoe hij dat ter plekke daar gedaan heeft, weten we niet. Misschien heeft hij niet meer gedaan dan in dankbaarheid zijn ogen naar de hemel richten en een kort dankgebed uitspreken. En heeft hij later, na terugkeer in het kamp, uitvoeriger de Heere de eer gegeven. Maar een en ander was voor hem wel heel concreet aanleiding om God te aanbidden. En dat was ook op zijn plaats. Zijn geloof is opnieuw gesterkt. Gideon durft het nu weer aan, met de Heere. Wat is God goed voor hem en wat denkt hij nu ook weer groot van God en van diens macht? Nu heeft Gideon ook de overtuiging genoeg om zijn troepen bevelen te geven, en daarbij mag hij de belofte die de Heere hem gegeven heeft doorgeven. De belofte dat de Heere het leger van Midian in hun hand heeft gegeven. Dat hele leger in de hand van die 300? Ja, want hij heeft het gezegd en zijn woord is waar. Wie daarop vertrouwt, ziet geen onmogelijkheden meer. Dan worden bergen vlak en zeeën droog. In diezelfde nacht gaat de strijd beginnen. Maar hoe gaat Gideon daarbij aan het werk? Toen de Heer hem slechts 300 man liet overhouden, begon er een plan in hem te rijpen. Nu hij die droom en zijn uitlegging gehoord heeft, is hij er des te meer van overtuigd dat hij volgens dat plan te werk moet gaan. Ik geloof zelfs dat we mogen zeggen dat de Heere hem dat plan heeft ingegeven. David zei eens dat de Heere zijn handen onderwijst ten strijde. Psalm 144. Dat mag Gideon ook zeggen. Hij verdeelt zijn mannen in 3 groepen. Hij laat hen zich verspreiden rondom het leger van de Midianieten. Ze hebben allemaal een trompet in de hand. Verder hebben ze allemaal een kruik bij zich. En in die kruik een brandende fakkel. Ze krijgen de opdracht om net zo te doen als ze Gideon zien en horen doen, en meer niet. Het wordt een wonderlijke gang van zaken. Denkt Gideon zo te kunnen winnen? Ja, want zijn God onderricht hem, net zoals de Heere de boer onderricht, die precies weet wat hij doen moet met de verschillende gewassen die hij verbouwt. Zie maar in Jesaja 28, vers 26. Maar die soldaten hebben niet eens wapens bij zich. En als ze al een zwaard zouden hebben, dan kunnen ze dat niet eens gebruiken, omdat ze al zoveel andere dingen in hun handen hebben. Moet dat nou echt zo? Als de tweede wacht is ingegaan, op het moment waarop het legerkamp in diepe rust is, acht Gideon de tijd gekomen. Hij geeft het afgesproken signaal. Het signaal wordt opgepikt. En ineens beginnen ze allemaal een ontzettend lawaai te maken. Al die 300 mannen beginnen zo hard mogelijk op hun trompetten te blazen. Ze slaan ook al hun kruiken tegen elkaar kapot, en daardoor wordt het lawaai nog verergerd. Vervolgens worden ook de brandende fakkels zichtbaar, en van alle kanten schijnt er nu licht in de duisternis van de nacht. En tenslotte roepen ze allemaal met luide stem de krijgsroep voor de Heere en voor Gideon. Alles gaat uiterst gedisciplineerd toe. Niemand spreekt of handelt voor zijn beurt. Niemand is zenuwachtig en maakt door zijn zenuwachtigheid een fout. God zorgt ervoor dat het plan perfect wordt uitgevoerd. Hij geeft ze allemaal eenheid en moed. En dan blijkt dat dit plan inderdaad overeenkomstig Gods bedoeling is. Toen hij Gideon liet weten van de moedeloosheid die zich van de Midianieten had meester gemaakt, bedoelde de Heere dat Gideon van die geest van moedeloosheid gebruik zou maken. En nu doet God de rest. Door het lawaai en dat plotselinge licht van alle kanten en door die oorlogskreet zaait de Heere paniek in de harten van de vijanden. Het is een en al consternatie. Waarschijnlijk wordt dat nog verergerd door het tumult dat onder de kamelen uitbreekt, die ook vreselijk schrikken en in de algemene paniek delen. In ieder geval denken de Midianieten dat ze van alle kanten door vijanden omringd zijn en dat hun vijanden ook al in het legerkamp zijn binnengedrongen. Niemand is in staat het hoofd koel te houden. Eén ding beheerst hen allemaal, hoe ze zichzelf in veiligheid kunnen stellen. En hoe doe je dat als je van alle kanten door de dood bedreigd wordt en als iedereen die je tegenkomt een vijand kan zijn? Met getrokken zwaarden lopen ze in grote vrees rond en ze beschouwen iedereen als een tegenstander. En zo brengen ze elkaar om. Ook dat is van de Heere. Er staat, zo zette de Heere het zwaard van de een tegen de ander. En wat doen Gideon en zijn mannen? Niets dan alleen hun fakkels rondzwaaien en op hun trompetten blazen en de krijgsroep laten horen. En voor de rest komen ze er niet aan te pas. Zwaard hebben ze niet nodig, andere wapens evenmin. Ze staan en zien hoe God voor verlossing zorgt, hoe God de vijanden in paniek brengt. De strijd is des Heren. Heel duidelijk vervult de Heren de belofte dat hij de Midianieten in hun hand geeft. En daarmee is dan tegelijkertijd het bewijs geleverd dat het er voor de Heren niet toe doet of hij door velen of door weinigen verlossing tot stand brengt. Het aantal is absoluut niet belangrijk. Tenslotte is hij het die het werk alleen doet. Kijken wij niet te veel naar het getal? Worden we niet al te snel moedeloos als de getallen kleiner worden? Maar dat is onze kortzichtigheid. De Heere hanteert andere maatstaven en normen. Wat er van de vijanden overblijft, slaat op de vlucht. Gideon zet hen achterna met zijn 300 man. Maar intussen roept hij nu ook die soldaten die hij eerst naar huis had laten gaan weer op. Nu het om de achtervolging van de vijand gaat, zijn ze wel bruikbaar. Gideon zendt ook boden naar de stam van Ephraim, roept ook daar mannen op om hem te hulp te komen. Hij vraagt hen met name de veren, de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan, te bezetten, zodat de Midianieten deze rivier niet kunnen oversteken op hun vlucht. De Ephraimieten voldoen aan het verzoek en mee door hun toedoen worden de mannen uit Ephraim in staat gesteld om ook wat Midianieten tegen te houden. Ephraimieten slagen er ook in om twee vorsten van de Midianieten te vangen en te doden, Oreb en Zeeb. Raaf en Wolf heten ze, typerende namen voor de aanvoerders van deze roversbenden. Een volkomen overwinning wordt behaald. De meesten zijn al gesneuveld. Slechts een klein deel heeft kans gezien om te vluchten. Maar in het volgende hoofdstuk zullen we over hen ook nog het een en ander horen. God heeft een geweldige slag onder hen geslagen. We zien hier de gestrengheid van de Heere als de dag van de afrekening gekomen is. En wat blijkt hij dan een geduchte tegenstander te zijn. Een God met wie niet te spotten valt. Gij vreselijk zijt ge in het gericht. Wie kan bestaan voor uw gezicht? Laten we nog even een paar dingen langslopen die ons in deze geschiedenis worden verkondigd. God zorgt voor de overwinning. Dat was toen zo. Dat is ook in de geestelijke strijd zo. De vijanden mogen nog zo talrijk zijn. Hun aanvallen mogen geregeld doorgaan. Toch zal de waarheid zegevieren. Dat dit een boodschap is die we hier in Richteren 7 horen, blijkt als we naast Richteren 7 Jesaja 9 leggen. Daar wordt de lijn van deze strijd met de Midianieten doorgetrokken naar de strijd van hem die meer zal zijn dan Gideon en die zijn volk een eeuwige verlossing bereidt, de Heer Jezus Christus. En vergelijkt u daar dan ook maar het eerste deel van Jesaja 63 bij. Een methode die de Heere meer dan eens hanteert is dat hij de vijanden tegen elkaar opzet. Machten die allemaal de zaak des Heeren willen vernietigen zijn niet zelden onderling toch ook weer verdeeld. Ongeloofstheorieën en ongeloofsfilosofieën spreken elkaar niet zelden tegen. En dat laat zien dat de Heere de teugels in handen houdt. Hij regeert en hij bewaart en beschut zijn kerk. En welke wapens geeft de Heere de zijnen in handen? Indrukwekkende wapens? Wel nee, een fakkel en een kruik en een trompet. Wat zijn dat namelijk voor mensen die de Heere uitzendt in zijn dienst? En wat is het middel dat hij gebruikt om mensenharten in te nemen? Is het allemaal erg indrukwekkend? O nee, niet vele edelen, niet vele machtigen. En de verkondigers van het woord hebben de schat in een aarden vat. Met een fakkel en een trompet gingen ze op pad. Maar de Heere werkte mee. En toen begon het Romeinse Rijk te wankelen op zijn fundamenten. En moest Satan nederlaag na nederlaag incasseren. Ja, de nederlaag van de vijanden is zeker. En al de vijanden zullen ervaren dat met God niet te spotten valt. Als het oordeel dan ook losbreekt, helpen geen smeekbeden meer. Vandaar dat we zoveel haast moeten maken om van een vijand een vriend te worden en een schuilplaats te zoeken en te vinden.
Tot zover de Bijbel open, waarin dominee Pedenbutter vanavond sprak naar aanleiding van Richteren 7, de versen 9 tot 25. Volgende week hoopt hij deze Bijbelstudieserie te vervolgen met de studie over Richteren 8, de versen 1 tot 21.